Voordat we aan de podcast beginnen, nog even het volgende. Deze huisartspodcast voor patiënten geeft alleen uitleg over ziektebeelden en medische klachten. Het vervangt in geen geval een dokter. Bij vragen over uw eigen situatie, kijk dan op thuisarts.nl of vraag het uw eigen huisarts. Welkom bij Huisartspodcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goedendag beste luisteraar, wat goed dat jullie luisteren naar deze nieuwe podcast. Deze podcast die gaat over de grip op pijn, een heel belangrijk onderwerp. Ik ben Femke Veldman, huisarts en ik zit weer aan tafel met Liedewij Wind. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Liedewij, we kennen jou uit eerdere podcast, waarbij we grip op bijvoorbeeld piekeren hebben besproken, grip op onzekerheid. En dat doen we allemaal aan de hand van ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Liedewij, jij bent huisarts en je bent ook kaderhuisarts GGZ en jij bent ook ACT therapeut en trainer. En we gebruiken ACT om ook grip op pijn te kunnen geven aan mensen die last hebben van die chronische pijn. En daarmee richten we ons dus op patiënten die last hebben van die pijn, dat de pijn hun leven beïnvloedt. Die dingen hebben geprobeerd, waarbij een dokter betrokken is geweest. De pijnstilling, fysio, misschien wel een TENS of wat dan ook aan verschillende soorten pijnstilling. En ze komen er niet uit. En in deze podcast willen we helpen om grip te krijgen op de pijn. Nou, dat gaan we op verschillende manieren. Gaan we weer huiswerkoefeningen geven of vergelijkingen geven. Hoe je pijn kan zien en hoe je daarmee om kan gaan. Voordat ik jou het woord geef, Liedewij, wil ik ook nog verwijzen naar andere podcasts die gemaakt zijn, ook over de pijn. En die kan je vinden in de show notes. Dan Liedewij, de eerste vraag voor jou. Wat moeten we weten over pijn, zodat we daarna weten wat we kunnen doen met pijn?
Dat is een hele mooie vraag, ook een belangrijke vraag. Want mensen die worstelen met chronische pijn en die het gevoel hebben dat hun leven stilstaat omdat ze chronische pijn hebben, hebben ook vaak het gevoel dat het aan hen ligt. Dat het iets psychisch is en de dokter kan niks vinden. En ze hebben al heel veel geprobeerd. En je snakt naar een oplossing en je hebt het gevoel dat je niet verder kunt met het leven als er niks gedaan wordt aan jouw pijn. Dus het leven wordt één groot gevecht tegen de pijn. Het doel van deze podcast is dat we weer grip gaan krijgen op deze pijn. En om daar te komen wil ik starten met uitleg over wat pijn precies is en wat het mechanisme is van acute pijn en chronische pijn. Acute pijn kennen we allemaal. Iedereen heeft wel eens een keer in zijn vinger gesneden of zijn kleine teen keihard gestoten. Wat er dan gebeurt, je zou kunnen zeggen dat de zenuwcellen in ons lichaam een soort telefoonnetwerk is. Als we pijn ervaren doordat we ons snijden of ons branden, dan gaat er een signaal naar onze alarmcentrale. En de alarmcentrale die staat dan symbool voor ons ruggenmerg en onze hersenen. En dat gaat heel snel. En we worden gewaarschuwd en we trekken onze hand terug van de vlam. Of we zorgen dat we even naar ons teen kijken als we die heel hard stoten, om te kijken of er iets ernstigs aan de hand is. Het is zinvol en het is nuttig. Acute pijn waarschuwt ons en ons lijf reageert onmiddellijk.
Ja, om te voorkomen dat er meer schade komt.
Ja, dat je bijvoorbeeld nog verder verbrandt aan de vlam. Ja. Of dat je nog dieper in je vinger snijdt met dat mes.
Ja, het heeft een functie.
Het heeft een functie. Wat er gebeurt bij chronische pijn is dat eigenlijk de link tussen weefselschade en de alarmknop niet meer klopt. Het is uit balans. We zien vaak dat na 3 tot 6 maanden, want dan spreek je van chronische pijn, dat de weefselschade lokaal in bijvoorbeeld je rug of je knie, dat het al is hersteld. Maar het is zo'n veelgebruikte bedrading geworden naar je brein toe, dat dit hele systeem eigenlijk overprikkeld is geraakt. Je kunt je misschien voorstellen als je door een weiland met hoog gras loopt. Voor de eerste keer moet er een nieuw pad komen tussen de weefselschade en het brein. Dus dan zal het nog een heel smal paadje zijn. Maar als je dat paadje 100 keer bewandelt, dus zeg maar de pijnsignalen over die bedrading 100 keer worden afgevuurd, dan wordt eigenlijk dat pad door dat gras wordt steeds breder. Zo gaat het ook met je bedrading. Die kabels worden steeds dikker naar je brein toe, waardoor die signaaloverdracht van je weefsel naar je brein steeds sneller gaat. Het hele gebied wordt steeds overgevoeliger. We noemen dat centrale sensitisatie. En dat is een heel normaal fenomeen wat we gewoon zien bij chronische pijn. Daar kun jij niks aan doen, maar dat ontstaat. Je hoeft het nog maar aan te raken en je ervaart al een pijn. Het is zelfs zo dat als mensen bijvoorbeeld geopereerd zijn aan hun kruisbanden in hun knie, die knie is al genezen, maar ze hoeven maar te denken aan die knie en die kruisband en ze voelen alweer een pijnsignaal in die knie. Zo gevoelig is dat systeem afgesteld geraakt. Het is een normaal fenomeen. Maar wat kun je ermee doen? Hoe kun je daar weer grip op krijgen? Ja. Mensen zijn vaak op zoek naar de knie zelf. De fysiotherapie richt zich ook op de knie zelf. De orthopeed maakt een MRI van je knie. Maar het gaat er juist eigenlijk om die bedrading. Wat kun je doen dat je dat systeem wat te gevoelig is afgesteld, dat je daar weer wat meer controle op krijgt? Dat is het verschil tussen acute pijn en chronische pijn.
Ja.
En dan ga ik nog één voorbeeld noemen. Bijvoorbeeld fantoompijn. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord hebben, maar dat is pijn die ontstaat als mensen bijvoorbeeld een amputatie van de onderbeen hebben gehad. Mm-hmm. En dan blijven ze toch pijn houden in de voet. En dat komt omdat in je hersenen allerlei gebiedjes zijn aangewezen die corresponderen met bepaalde lichaamsdelen. Dus zelfs als je voet er niet meer is, kun je nog steeds pijn hebben in je voet, omdat die zenuwuiteinden die uiteindelijk in je voet uit zouden komen, nog steeds signaaltjes afgeven naar dat stukje in je hersenen wat correspondeert met pijn in je voet. En dat is zo bijzonder. Dus pijn voel je ook in je brein. Mensen denken altijd die pijn zit in die knie. Nee, pijnbeleving zit in je brein.
Ja. Wat ik ook wel een mooie vergelijking vind, is de rookmelder die verkeerd staat afgesteld. Heel gevoelig staat afgesteld. En dat hij niet alleen maar nuttig alarmeert bij rook, waar die voor het bedoeld is, maar dat als er een vlieg langskomt, dat hij al afgaat.
Dat is eigenlijk precies waar het over gaat.
Ja.
Het signaal wordt meteen al doorgevoerd naar de hersenen en als gevaar opgevat.
Ja. Nou, er zijn ook dingen aan te doen. Daar gaan we het in deze podcast over hebben.
Ja, helaas kunnen we de chronische pijn niet zomaar wegnemen. We hebben niet een toverpil waarmee we dit kunnen wegnemen. En we weten ook dat als je maar blijft zoeken naar de oorzaak en blijft vechten tegen de pijn, dat de pijn alleen maar erger wordt. Namelijk datgene wat je aandacht geeft, groeit. Zo werkt het ook met chronische pijn. Wat we wel kunnen, is kijken naar andere knoppen waar we aan kunnen draaien als het gaat om het mechanisme van chronische pijn. We kunnen namelijk niet in één keer de snelweg van bijvoorbeeld je zere knie naar je hersenen veranderen. Hè? Dat pad is inmiddels al overgevoelig geraakt. Maar het terugkoppelmechanisme van hoe je die pijn verwerkt in je hersenen en uiteindelijk de manier waarop die chronische pijn jouw leven beïnvloedt, daar hebben we wel invloed op. Dus het is een andere manier van omgaan met de overgevoeligheid van je bedrading. Het is alsof je toch weer opnieuw gaat proberen om jouw rookmelder, die veel te gevoelig staat afgesteld, of het je lukt om die rookmelder toch iets minder gevoelig af te stellen. Dus dat die gewoon alleen nog maar meer gaat vuren bij daadwerkelijk rook, in plaats van bij die vlieg die voorbij komt vliegen.
Ja.
Er zijn dus een aantal dingen die je wel kan doen. We kunnen aan de slag gaan met omgevingsfactoren en stressfactoren die van invloed zijn op de pijn. We kunnen aan de slag gaan met jouw gedachtes over de pijn. De manier waarop je denkt over de pijn beïnvloedt ook de pijnbeleving. We kunnen ook aan de slag gaan met je focus op de pijn. Want hoe meer jouw focus ligt op de pijn, hoe groter de pijn zal worden. Dat zijn dingen waar we mee aan de slag kunnen gaan. En dat gaan we verder toelichten in deze podcast.
Voordat we verder gaan, nog even één opmerking. Het is altijd lastig, wanneer moet ik nou leren omgaan met de pijn? En wanneer moet er toch verder gekeken worden of er iets nog gedaan kan worden aan de pijn? En het is goed om over deze vraag in gesprek te blijven met je huisarts of je specialist. Maar wat er nou voor jou ook van toepassing is, dat er bijvoorbeeld toch nog verder gekeken wordt naar een oorzaak van de pijn, ook die mensen met die pijn In de tijd dat je pijn hebt, heb je ook zeker nut van de handvatten die Liedewij gaat geven in deze podcast. Goed, we gaan terug naar de podcast waarin Liedewij zal vertellen over het stoppen met vechten tegen die pijn.
Het begint bij het accepteren van de pijn, het stoppen met vechten, het stoppen met denken dat eerst de pijn weg moet voordat je pas verder kan gaan met het leven.
Ja, dus eigenlijk niet meer zoeken alleen maar naar die toverpil voordat je verder kan met gelukkig zijn.
Ja, precies dat. Hoe kan ik weer gaan leven met de pijn en met de pijn kwaliteit van leven en zingeving gaan ervaren?
Ja.
Het heeft ook iets te maken met de knop omzetten in jezelf. Een soort keuzepunt van ik stop met zoeken naar een oorzaak en ik ga eigenlijk kijken aan welke knoppen ik wel kan draaien, waar ik wel invloed op heb.
Ja. Nou, knop nummer 1.
Ja, een heel belangrijk element van chronische pijn is eigenlijk de mate waarin jij aandacht besteedt aan die chronische pijn. En wat je vaak ziet met mensen met chronische pijn is dat mensen zo ontzettend worstelen met chronische pijn, er volledig door verlamd raken, het beheerst het hele leven. Dus staat er een heel groot vergrootglas op de chronische pijn. Met als gevolg dat je als patiënt met chronische pijn echt elke dag heel erg worstelt en eigenlijk ook heel veel verlies en rouw ervaart, omdat je ook een heleboel dingen in het leven niet meer kan doen die je wil doen.
Het staat je echt in de weg.
Het staat je echt in de weg. Dus ik wil het hebben over die aandacht voor die pijn. En het is niet zo dat jij dat gaat onbewust, aandacht voor die pijn. Want pijn is zo ontzettend intens. Dat doe je niet bewust dat je al de hele dag daar aandacht aan besteedt, maar het is gewoon continu heel erg aanwezig. Er is heel leuk onderzoek gedaan in een laboratoriumsetting naar wat gerichte aandacht kan doen met pijn. Ze hebben in een onderzoeksgroep een heleboel proefpersonen met hun handen in bakken met ijskoud water gezet. En de ene groep kreeg de opdracht om echt aandacht te besteden aan hun handen in die bak met ijswater. En de andere groep zat ook met hun handen in een bak met ijswater, maar kreeg daarnaast de opdracht om naar dia's te kijken en dan heel goed op te letten, omdat ze daarna daar nog allemaal ingewikkelde vragen over zouden krijgen. Ik weet niet, Femke, of jij een idee hebt welke groep daar het beste uitkwam. Wie kon het beste tegen het ijskoude water, denk je?
Ja, ik denk groep 2, omdat hij zo gefocust moest zijn op de dia's. Ja. En dan die vragen beantwoorden, dus dat wil je dan toch goed doen.
Ja, dat klopt. En dat bleek ook echt zo te zijn, hè? Dus als jij geen aandacht besteedt aan die handen in dat koude water, maar juist wel aan die dia's, dan kun je langer, die groep kon echt langer met de handen in het ijskoude ijswater dan de groep die daar de hele tijd de aandacht op had. Het is gewoon zo dat op het moment dat je op dat moment niet echt zo die aandacht hebt voor die pijn, ja, dat je die pijn minder beleeft.
Ja.
Terwijl als je de hele tijd een hyperfocus hebt op die pijn en er met een vergrootglas bovenop zit, wordt die pijn ook groter. Stel, er is een WK voetbal en je zit lekker te kijken naar een wedstrijd van het Nederlands elftal. En terwijl je drinken pakt, stoot je ontzettend hard je kleine teen. Maar op dat moment is er net een onwijs spannend moment in de wedstrijd dat Nederland een grote kans maakt en daadwerkelijk een doelpunt maakt en je bent helemaal blij. En op dat moment gaat die focus van die scherpe pijn van die teen die je stoot, gaat even weg, omdat je echt gefocust bent op Nederlands elftal en het doelpunt. Maar het tegenovergestelde kan ook gebeuren, dat je dus je teen keihard stoot en dat er dan net een doelpunt binnenkomt voor de tegenpartij en dat we er gewoon vreselijk van balen. En dan heb je ook nog een zere teen. Dus dan baal je extra van je zere teen. Het kan ook zo zijn dat je zo in die wedstrijd zit en dat je pas aan het einde van de wedstrijd merkt, deze teen doet echt heel erg pijn, hij is echt blauw, misschien is die wel gebroken.
Ja. Dus conclusie, Nederland moet altijd winnen.
Ja, wil je geen chronische pijn hebben? Ja. Ja, of in ieder geval dat winnaarsgevoel, hè, die focus verleggen is, ja, gewoon heel belangrijk.
Ja. Ja. En dus ook dat je, als je naar voelt of na zo'n verlieswedstrijd of überhaupt naar in je vel, dat dus de pijnsensatie in een kleine teen
die eigenlijk niks met die wedstrijd te maken heeft, dat die erger wordt als je je naar voelt.
Ja, en dat heeft te maken met het stressresponssysteem in je hersenen. Mm-hmm. En dan kom ik weer met ingewikkelde stofjes, maar dat zet toch die kern in je hersenen die ook dat gevaarsysteem aanzet, zet het ook iets meer aan.
Ja.
Dus als je meer spanning en stress ervaart vanuit je omgeving en meer gefocust bent op pijn, dan zal de cirkel daar in de hersenen meer pijnsignalen gaan toestaan. Terwijl op het moment dat, ja, dat je er helemaal niet mee bezig bent, zal ook dat die stress er niet over zijn en ook de pijn minder in je brein gesignaleerd worden. Dus de factor aandacht is heel belangrijk. En,
mag ik daar iets over zeggen?
Jazeker.
Want ik kan me voorstellen dat mensen die in bijvoorbeeld een traject zitten omdat ze lage rugklachten hebben en daarvan af willen, dat juist op dat moment alle aandacht echt onder een vergrootglas ligt. Want je hebt het gevoel dat je er zelf wat aan moet doen om die pijn minder te maken. Dus je bent ook heel erg aan het zoeken. Wat kan ik precies doen om die pijn minder te maken? Dus je bent de hele tijd bezig met die lage rug. Die pijn doet op dat moment. Dus er is een ontzettend grote aandacht juist naar de handen in het ijswater of de rug die pijn doet. Ja. Dus dat is, vind ik als dokter heel moeilijk om iemand dan zijn aandacht daarvan af te krijgen. Omdat dat het patroon is geworden.
Ja, het is ook het patroon geworden doordat misschien de dokter zegt van kijk wat goed voelt voor jou. Dus dat je gewoon heel erg gespitst bent op oh, vandaag kan ik het wel en morgen kan ik het niet.
Ja, ja, ja.
En aan de ene kant is het ook goed om te gaan voelen met je lijf. Maar wat we heel vaak zien bij mensen met chronische pijn is dat er ook een verstoord gevoel is van het lichaam. En dat is iets wat we, als je het hebt over gerichte aandachtsoefeningen, kan gaan oefenen met behulp van mindfulness. En dat is ook de eerste oefening die ik zou willen adviseren. Wat je vaak ziet met mensen met een chronisch pijnprobleem is dat dat lichaamsdeel waar heel veel pijn is, dat ze dat vooral heel erg groot voelen. De andere kant kan ook zijn is dat ze die delen van het lichaam heel erg negeren. Maar met chronische pijn is het vaak zo dat ze het vooral heel erg veel voelen. Dus alle aandacht gaat naar bijvoorbeeld de zere rug. Maar op het moment dat je je zere rug heel erg voelt, zie je ook vaak dat ze bijvoorbeeld de schouders niet goed voelen of het hoofd niet goed kunnen voelen of de voeten niet. Dus een hele bekende oefening is de bodyscan, waarmee je eigenlijk intuned op je hele lichaam van tenen naar hoofd. Want misschien Femke, zoals we nu hier zo zitten, ben jij je dan bewust van je voeten?
Nu je dit zegt wel, ja. Maar ja, net nog niet.
Maar eigenlijk helemaal niet, hè?
Nee.
Wat er gebeurt bij mensen met chronische pijn is dat ze continu gehyperfocust zijn op één lichaamsdeel, wat de hele tijd pijn doet. Maar ze zijn veel meer dan dat ene lichaamsdeel. Ja. Dus het gaat er eigenlijk om dat je eigenlijk zonder oordeel leert kijken weer naar je hele lichaam en vaker intuned op alle onderdelen van het lijf.
Ja. Zonder oordeel naar een lichaamsdeel kijken of voelen. Hoe doe je dat dan eigenlijk, zonder oordeel?
Nou, in het begin zul je merken dat als je weer naar je pijnlijke deel in je lichaam gaat, dat dan die hele cascade van gedachtes komt. Van ja, en ik baal ervan, en wat is er nou? En angst dat het misschien toch wat ernstigs is. Het is belangrijk om je bewust te zijn van de hele cascade aan gedachten en gevoelens die dat bij je oproept. Omdat op het moment dat je bewust bent van al die gedachten en gevoelens die bij je oproepen, dan kun je er ook iets mee doen. En op een gegeven moment zul je leren dat je ook gewoon kan kijken naar die pijn zonder dat al die andere gedachten en gevoelens erbij opkomen.
Ja.
Maar dat je gewoon denkt, oh, daar heb je weer de pijn aan mijn knie. Welkom. Nou ja, je bent er in mijn leven. En gelukkig heb ik ook nog een andere knie en ook andere lichaamsdelen.
Ja.
En ook nog andere levensdomeinen die voor mij belangrijk zijn. Dus dan wordt het een soort, ja, dat is er. En er is nog heel veel meer.
Ja, mooi.
En wat ik patiënten altijd adviseer is, als je het ingewikkeld vindt om zelf dit soort oefeningen te doen, heb je bijvoorbeeld ook nog de VGZ Mindfulness app die je gratis kan downloaden. En daar zit zo'n bodyscan in. Je hebt bodyscans van 10 minuten, je hebt ook bodyscans van 20 minuten. En dan word je met zo'n hele rustige stem, word je eigenlijk door zo'n oefening heen geholpen.
Nou, heel mooi. Die zetten we even bij de show notes.
Ja, super. Een volgende factor bij chronische pijn die heel belangrijk is, is de factor van het aanvaarden. Ze zeggen ook wel eens, omgaan met chronische pijn is eigenlijk de kunst van het aanvaarden van de chronische pijn. En met aanvaarden bedoel ik eigenlijk niet, je moet het maar aanvaarden of je moet het maar accepteren. Maar met aanvaarden bedoel ik dat je de pijn omarmt met alles wat het is. Op een vriendelijke manier. Ook dat hebben ze in een laboratoriumsetting geoefend, in die bak met ijswater. En ze hebben dan de ene helft van de groep weer gewoon gezegd, stop je handen in die bak met ijs en kijk hoe lang je het kan volhouden. En de andere groep kreeg de opdracht om ook de handen in de bak met ijs te doen en dit vriendelijk te aanvaarden. En nu zul jij je natuurlijk afvragen, hoe doe je dat?
Inderdaad.
Maar met aanvaarden gaat het er eigenlijk om dat je observeert wat er eigenlijk gebeurt. He, dat het ontzettend koud is, dat je misschien wel kramp in je vingers krijgt. Vanuit een meer accepterende houding, zonder dat je er steeds van weg wil. Op een vriendelijke manier. Dat je bijvoorbeeld ook zegt van ja, dat hoort erbij als je handen in een bak met ijswater stopt. Dat geeft ook dit soort koude sensaties. Het is helemaal niet erg om dat heel even zo te doen. Meer vanuit mildheid en vanuit acceptatie observeren wat er gebeurt. In plaats van er weerstand tegen bieden.
Ja.
En ook uit dit onderzoek bleek, Femke, dat de mensen die dus die aanvaardingsoefening erbij kregen, langer met hun handen in die bak ijs konden blijven zitten dan de mensen die gewoon de opdracht kregen, stop je handen in de bak met ijs en kijk hoe lang je het volhoudt. Dus die kracht van het aanvaarden heeft daadwerkelijk invloed op hoe ernstig je die chronische pijn beleeft. Een hele mooie oefening bij dat aanvaarden is bijvoorbeeld het ademen naar de pijn toe. Nou, een hele bekende die we allemaal kennen zijn de barende vrouwen, die als het ware leren om hun weeën weg te puffen. En je kan twee manieren doen. Je kan denken, ik heb weeën en ik wil er van weg. Maar als je leert om daar naartoe te ademen en de weeën weg te puffen, kun je de weeën veel beter hanteren.
Ja.
Dat kennen we allemaal. Ja. Maar zo gaat het eigenlijk ook voor chronische pijn. Een hele mooie oefening bij het aanvaarden is een oefening waarin je naar de pijn toe gaat ademen. Het is een meditatieoefening waarin je ook weer rustig gaat zitten, zoals net ook bij die bodyscan. Zitten of liggen. En wat je doet is, je brengt je aandacht naar de plekken in het lichaam waar je de pijn voelt en ervaart. En het is de bedoeling dat je dan heel rustig naar de pijn toe gaat ademen. En in het begin is dat heel erg spannend, want dan zul je merken dat het ingewikkeld is om echt naar die pijn toe te ademen. Bijvoorbeeld, je hebt pijn in je buik. Dan zul je in het begin merken dat je die ademhaling heel hoog in je borstkas houdt. En dat je eigenlijk helemaal niet een buikademhaling durft toe te passen. En echt naar je buik toe te kunnen ademen. Maar het is dus de bedoeling dat je dat wel doet. Bij de inademing echt naar de pijn toe ademen. En bij de uitademing dat je er dan doorheen ademt. Ik probeer het dan altijd te visualiseren dat die pijn, die zit dan misschien als een soort van tennisbal vast op een plek in je lijf. Die wordt dan door die ademhaling wat meer uitgesmeerd. En die wordt wat meer fluïde. En doordat je er wat meer naartoe durft te gaan en te aanvaarden dat die pijn daar is, zul je merken dat die lichter wordt. Dat die knoop langzaam oplost.
Lijkt me best wel moeilijk. Het klinkt moeilijk.
Ja. Het is ook ingewikkeld om het er zo over te praten. Maar ik heb ook zelf gemerkt dat als ik bijvoorbeeld hoofdpijn heb of buikpijn, of als ik ergens last heb van pijn, dat als je daar dus gewoon naartoe ademt en het accepteert dat het er is en er doorheen ademt en probeert om het wat groter te maken, dat het dan soort verspreidt over je lijf en dat het dan de knoop of die felle pijn, dat het iets verzacht.
Ja.
En ik zou nu graag de stap willen maken naar gedachtes en gevoelens rondom de pijn. Ja. En ik wil eigenlijk beginnen met iets uitleggen over het verschil tussen schone pijn en bevuilde pijn. En we kunnen zeggen dat de schone pijn is de pijn die veroorzaakt wordt in het lijf doordat je bijvoorbeeld jezelf met een mes snijdt. De pijnsensatie zoals die is. Als we kijken naar ziektes zou je kunnen zeggen dat de slijtage in de knie, de artrose, dat is de schone pijn. Wat is dan die bevuilde pijn? Dat gaat over alle gedachten en gevoelens die je verbindt aan de schone pijn. Dus de artrose in de knie, de slijtage in de knie is de schone pijn. En de gedachtes, nu kan ik nooit meer voetballen, nu kan ik nooit meer sporten, nu kan ik nooit meer iets doen wat ik zo vreselijk leuk vind. Mijn leven is daardoor kapot. Alle sombere en negatieve gedachten en gevoelens die je daaraan vasthangt, die maken dat de schone pijn bevuilde pijn wordt. Die maken dat pijn echt een lijdensweg wordt. Dus die pijn is er altijd, die kunnen we niet wegnemen. Maar we kunnen wel zorgen dat de pijn, de schone pijn die er is, wat mindere lijdensdruk geeft. Door aan de slag te gaan met onze gedachten en gevoelens over die pijn. Dat is eigenlijk de volgende stap die ik zou willen maken. En een hele mooie oefening is door jezelf eigenlijk veel meer bewust te worden hoe dat bij jou zit. Het verschil tussen de schone pijn en bevuilde pijn. Wat heel zinvol kan zijn is dat je een pijndagboekje voor jezelf gaat bijhouden om te kijken hoe het zit met de chronische pijn gedurende een paar dagen. Dus dat je eigenlijk elke dag kijkt, hoe zat het met mijn pijn bijvoorbeeld in de ochtend, hoe zat het in de middag, hoe zat het in de avond, hoe zat het in de nacht. En dat je probeert bij te houden wat de pijnscore was. 0 is geen pijn, 10 is extreem veel pijn. En dat je ook op het moment dat je dus kijkt naar die pijnscore bijvoorbeeld van 0, wat was je aan het doen? Misschien weet je nog wat je gedachten en gevoelens waren op dat moment. Maar ook als de pijn bijvoorbeeld heel erg was, stel het was een 10, dat je op dat moment ook opschrijft, waar was ik toen, waar was ik mee bezig, wat waren mijn gedachten en gevoelens toen. Zodat je iets meer inzicht krijgt in de mate van pijn ten opzichte van de context of de omgevingsfactoren of misschien de stressfactoren of misschien je gedachten en gevoelens op dat moment. Zodat je eigenlijk wat meer inzicht krijgt in wanneer. De pijn is er sowieso, dat noemen we die schone pijn. Maar welke andere omstandigheden maken dat die schone pijn, dat die eigenlijk vuile pijn wordt. Waardoor je de pijn veel heftiger beleeft dan op andere momenten.
Ja, dus het geeft inzicht in wat kan de rol zijn van omgevingsfactoren op jouw pijn. Ik kan me ook voorstellen dat het door het inzicht wat je daardoor krijgt, dat je dan weer een knop hebt om aan te draaien om die extra factoren die iets vuile pijn maken, dat je die wat minder maakt. De stress, bepaalde gedachten, slecht slapen, dat je daar iets mee kan om uiteindelijk hopelijk de schone pijn over te houden.
Ja. Dat is mooi gezegd en het valt me ook vaak op als mensen dus een lagere pijnscore hebben van 3 of 4 op de dag. Dat ze vaak op dat moment bezig zijn met afleidende zaken waar ze toch ook wel blij van worden. Bijvoorbeeld dat ze net op dat moment bezig zijn met hun kinderen of dat ze bezig zijn op een verjaardag. Dingen die ook maken dat het leven wat leuker en lichter is.
Ja.
Maar dat is een patroon die ze zelf natuurlijk die je zelf gaat ontdekken op het moment dat je het gaat bijhouden.
Ja, je moet het natuurlijk ook niet maandenlang bij gaan houden, want dan heb je weer zoveel aandacht voor de pijn dat de pijn weer kan groeien, kan ik me voorstellen.
Ja, daar word je gek van als je dit maanden gaat bijhouden. Nee, het gaat eigenlijk over dat je het een aantal dagen bijhoudt om te kijken, zie ik relatie tussen verschillende factoren.
Ja. En dan heb je zo'n dagboek dan gemaakt, heb je meer inzicht. Wat zou je er dan mee kunnen gaan doen?
Goeie vraag. Stel je voor, jouw pijn, jouw schone pijn is een lode kogel. Mm-hmm. Door het bijhouden van het dagboek heb je eigenlijk gemerkt dat die lode kogel die je gewoon gedurende de dag met je meedraagt, dat je die ene keer misschien een drie, cijfer 3 geeft, de andere keer een cijfer 5, de andere keer een cijfer 7, soms ook een 10. En dan zul je merken dat de mate waarop je die lode kogel als een zware last in je leven ervaart, dat het de ene keer iets lichter is dan de andere keer. Het doel is natuurlijk weer leren leven met de pijn, leren leven met de lode kogel die je met je meetorst. En dan toch te kijken hoe je wat meer kwaliteit van leven kan krijgen, hoe je weer wat meer grip kan krijgen op je pijn. Dus door inzicht te hebben in welke situaties je de lode kogel wat beter kan dragen en wat dat doet met je gedachten en gevoelens en in welke situatie het juist heel heftig is, weet je ook wat beter welke stap je zelf kan ondernemen om minder last te hebben van die lode kogel. En vaak heeft dat ook te maken met factoren als stress of negatieve gedachten of somberheid of al dan niet afleiding. Hè? Waar je afleiding ligt als je bezig bent met hele leuke dingen, is die lode kogel makkelijker te tillen dan op het moment dat je ontzettend veel verdriet en stress hebt. Maar dat zijn inzichten waar je dan zelf toe komt.
Ja, mooi.
De metafoor van de lode kogel is één metafoor hoe je pijn kan zien. Ik vind ook dat er vanuit ACT een heel mooi filmpje is. Dat is een filmpje over de Black Dog. De Black Dog staat in dat filmpje symbool voor een depressie, het hebben van een depressie. Maar in mijn ogen staat het ook symbool voor het hebben van chronische pijn. Omdat het hebben van chronische pijn jouw leven volledig beheerst. Net als het hebben van een depressie jouw leven volledig kan beheersen. En hoe kun je daar weer grip op krijgen? En in dat filmpje, wat maar 5 minuten duurt, geeft dat ook ontzettend heel mooi uitleg over het mechanisme wat we net hebben besproken.
Ja. Ja, die zetten we bij de show notes. Een heel mooi filmpje om hierna deze podcast te bekijken. Over die zwarte hond die jouw leven kan overheersen, over je heen staan, zo groot kan zijn. En wat die man in dat filmpje dan heeft gedaan, zodat die zwarte hond wat de pijn kan symboliseren, weer aan de riem gehouden kan worden. Dat je daar inderdaad meer grip op hebt. Dus dat is een mooi filmpje. Zetten we bij de show notes. Kan je als luisteraar nog hiernaar kijken. En ik vind het altijd wel mooi, zoals jij dat zegt, als je iets doet en waarbij je heel veel gedachten hebt of een soort van meningen over jezelf, nare gedachten over hetgeen wat er gebeurt, dat je dan zo zegt, ja, juffrouw Kakelkip was weer zo aan het tetteren. Dat je wel kan opmerken dat een innerlijke criticus of een juffrouw Kakelkip of wat maar het koosnaampje is wat de luisteraar voor zijn toch iets wat strenger innerlijke criticus heeft bedacht, dat die gewoon soms even wat heftig, wat veel aanwezig is. En als je daar bewust van bent, dat je die dus een beetje zachter kan zetten of die even een halt toe kan roepen.
Ja, dat is mooi gezegd. En zo'n dagboekoefening, door je heel bewust te worden van al die gedachten en gevoelens die continu maar opspelen bij die pijn. Ja. Om je daar wat meer bewust te worden, kun je daar ook op die manier wat meer grip op krijgen. Maar wat we vaak bij chronische pijn zien, is dat er heel erg een versmelting is. Je hebt chronische pijn en je zit meteen ook met die gedachten en gevoelens. En het is vooral belangrijk om te leren observeren dat die gedachten er automatisch zijn. En als iets al heel lang bestaat, gaan die automatische gedachten daarover niet opeens weg. Het is vooral belangrijk om te omarmen dat die gedachten er zijn. Dat juffrouw Kakelkip er is en dat die innerlijke criticus er allerlei waardeloze gedachten en ideeën over heeft. Ja. En als je die wat meer, zeg maar als een transistorradio op de achtergrond laat
zoomen.
Laat zoomen en het volume gewoon wat zachter zet. En gewoon weer teruggaat naar de schone pijn die er is. En je aandacht verplaatst naar dingen die je wil doen in het leven. In plaats van je elke keer laat afleiden door die bevelde pijngedachtes. Dan kun je wat meer afstand daarvan nemen. En iets meer genieten in het hier en nu van de dingen die nog meer leuk zijn in je leven. Ja. Waar ik eigenlijk naartoe wil is naar dat gefuseerd zijn met die pijn. He, dat je helemaal, jij wordt bijna die pijn. Maar dat is ook logisch. Want die pijn is overweldigend en alles overheersend en bepalend. Ik wil eigenlijk nog wat handvatten geven hoe je daar wat meer mee om kan gaan. Want je zou bijvoorbeeld gedachtes die gaan over, zie je nou wel, het wordt nooit meer wat, zie je nou wel, het gaat nooit meer over. Daar zou je ook defusieoefeningen mee kunnen doen. Ik heb daar eerder iets over verteld, over defusieoefening. Het is heel belangrijk om die chronische pijn, die pijn in die knie is een trigger. En wat er gebeurt is, door die trigger ontstaat er een cascade aan nare gedachten en gevoelens. En wat je zou kunnen doen is dat je die cascade aan nare gedachten en gevoelens, dat je die noteert en gaat proberen om daar weer wat meer afstand van te gaan nemen. Stel, je hebt de gedachte, misschien kunnen we toch eventjes een oefening doen. Zie je nou wel, het komt nooit meer goed. Zou jij dat kunnen zeggen tegen mij? Zie je nou wel, het komt nooit meer goed.
Zie je nou wel, het komt nooit meer goed.
Ja. En je hebt chronische pijn. En je hebt de gedachte, zie je nou wel, het komt nooit meer goed. Wat voor gevoel heb je daar dan bij?
Boos, gefrustreerd, verdrietig, angstig.
Ja. En waar voel je dat in je lijf?
In mijn buik, denk ik.
In je buik. Zie nou wel, het komt nooit meer goed. Ik zou je nu willen vragen om diezelfde gedachte, zie je nou wel, het komt nooit meer goed, te herhalen met daarbij, ik heb de gedachte, zie je nou wel, het komt nooit meer goed.
Ik heb de gedachte, zie je nou wel, het komt nooit meer goed.
Herhaal hem nog maar een keer. Ik heb de gedachte.
Ik heb de gedachte, zie je nou wel, het komt nooit meer goed.
Oké. En als je nou weer contact maakt met je lijf, waar voel je dat dan?
Iets minder, denk ik.
Wordt al iets lichter. Iets minder. Oké. Dan wil ik nu dat je zegt, ik merk op, ik heb de gedachte, zie je nou wel, het komt nooit meer goed.
Ik merk op, ik heb de gedachte, zie je nou wel, het komt nooit meer goed. Ja, het komt een stukje verder van je vandaan te staan, hè?
Ja.
Ja.
Ja. Dat is precies wat de bedoeling is. Dus die gedachte is er nog steeds. Maar het is de bedoeling dat je wat minder door overweldigd wordt. Dus dat je realiseert, oh ja, het is ook nog maar een gedachte. Het komt nooit meer goed.
Ja. Mooi, die schrijven we even bij de show notes. Mooi.
Ja, dus dit is een oefening om al die gedachten die elke keer weer getriggerd worden door pijn, om daar wat meer losser van te komen. Ja. En ik hoop ook dat we daar straks weer met positieve nieuwe ervaringen die je kan opdoen met pijn, ook weer het kan vullen met positieve ervaringen en gedachten. Ja. Zodat je niet meer alleen maar die snelweg hebt van, oh, ik heb pijn en een cascade aan allemaal negatieve gedachten, maar dat er ook nieuwe positieve ervaringen bijkomen. En dat je ook die veel meer automatisch gaat triggeren, die gedachten.
Ja, dat je een mooie cascade krijgt.
Ja, een mooie cascade aan gedachten. In plaats van alleen maar een negatieve cascade aan gedachten. En daarom is het ook zo belangrijk om, als je die laatste stap wil maken van hoe kun je dan toch weer een waardevol leven of een gelukkig leven leven met chronische pijn.
Ja, dus die lode kogel in je rugzak en dan op pad naar hetgeen wat je belangrijk vindt.
Ja. Ja. En een hele mooie oefening is eigenlijk om gewoon een leeg A4'tje te pakken en een poppetje te tekenen in het midden met jouw naam erin, want dit ben jij. En dat je jezelf dan de vraag stelt, wie ben ik? Wie wil ik zijn? En dat je dan ballonnetjes gaat tekenen. Ik ben iemand die, nou ja, een heel belangrijk bolletje zou zijn, waarschijnlijk die chronische pijn heeft. Maar ik wil vooral dat je dan niet alleen maar kijkt naar, ik ben iemand die chronische pijn heeft. Maar vaak, ja, mensen zijn veel meer dan dat. Dus dat je ook alle andere bolletjes in je leven gaat onderzoeken. Ik ben misschien wel, ik ben bijvoorbeeld de zus van twee zussen. Of ik ben de moeder van twee kinderen. Ik ben de partner van mijn man. Ik ben huisarts. Maar ik ben ook nog veel meer dan dat. Ik ben vriendin. Je bent veel meer dan dat. En dat je ook voor jezelf gaat nadenken, wat zijn voor mij de waarden in het leven? Dus de oefening wie ben ik en ik ben iemand die, kan je ook heel erg helpen om je perspectief te vergroten. Ja. Dus die chronische pijn is dan één onderdeel van jouw leven. Maar dat je echt gaat voelen en ervaren dat er veel meer is in het leven dan alleen die chronische pijn.
Ja, dat kan je dan in één oogopslag zien. Dat je één bolletje is de chronische pijn, maar er is zoveel meer dan dat.
Ja. Ja. En wat ook een hele mooie oefening is, is eigenlijk op zoek gaan naar je waarde in het leven. Want vaak is het zo, als je zo aan het vechten bent tegen de pijn en de pijn zo jouw leven beheerst, heb je eigenlijk helemaal geen zicht meer op de waarde in jouw leven. Van wat zou je nou het liefst willen? En mensen zeggen dan altijd, ja, ik wil dat die pijn weg is.
Maar want
die
dan pijn, kan ik weer leven.
Want dan kan ik weer leven. Ja. Maar die pijn kunnen we niet weghalen. Maar we kunnen hem wel leren hoe je hem bij je kan dragen als een lode kogel. En we voelen allemaal dat het dragen van een lode kogel zwaar is. Dat is niet fijn. Dat is ingewikkeld. Maar we voelen misschien ook wel dat je met die lode kogel toch weer stapjes kan gaan maken van dingen die wel mogelijk nog zijn in het leven. Als het gaat om andere waardegebieden in het leven. Ja. En daar heb je ook een paar hele mooie oefeningen van. Zoals de oefening van de roos. We kennen natuurlijk allemaal de mooie roos die bloeit. De rode roos die bloeit. Maar we kennen ook misschien wel de getekende roos van een soort dartbord. Mm-hmm. Ja. Een ronde cirkel. Ja. En als je midden in de roos schiet, nou, dan heb je alles wat je hartje je begeert. Dan gaat het helemaal goed met je. En dat dartbord kun je eigenlijk in vieren verdelen. In vier kwarten.
Ja.
En dan kun je daarin een paar levensgebieden tekenen. Eentje daarvan is het levensgebied van de relatie. Eén daarvan is het levensgebied van de vrije tijd. Eén daarvan is het levensgebied van hoe je je gezondheid ervaart. En je persoonlijke groei. En één daarvan is het levensgebied die gaat over werk en opleiding.
Elk kwartje heeft zo zijn eigen gebied.
Ja.
Ja.
We zullen dat ook in de show notes nog een linkje naar doen.
Ja.
En de bedoeling is dat je eigenlijk, als alles goed gaat op die levensgebieden, dan kom je in elk vlakje uit midden in de roos. Mm-hmm. Maar vaak is dat niet zo. En mensen met chronische pijn ervaren hun gezondheid vaak al slecht. Dus ze zullen helemaal op de rand van de roos zitten en flink naast hebben gemikt, zeg maar, als het gaat om dartpijltjes. Relatie is misschien, vaak wordt die toch wel beïnvloed door chronische pijn. Maar laten we zeggen halverwege. Vrije tijd zie je toch wel vaak dat mensen met chronische pijn eigenlijk allemaal dingen die ze normaal gesproken zouden doen in hun vrije tijd niet meer doen. Dus zit ook wel vaak erg aan de rand. En werk en opleiding, je ziet wel vaak dat mensen met chronische pijn toch alsmaar doorgaan met werken. Maar die staan meer in een soort overleefstand. Dus ze werken, ze hebben pijn, ze zijn doodmoe. En 's avonds eigenlijk helemaal geen tijd en energie meer voor andere dingen. Het is de bedoeling dat je jezelf eigenlijk een score geeft in dat dartbord. En dat we dan vervolgens gaan kijken hoe we eigenlijk de waardes die voor jou belangrijk zijn in het leven gaan onderzoeken. Dus stel je scoort vrije tijd heel slecht, omdat je echt beheerst wordt door je pijn. Dan kunnen we kijken van, maar wat zou je dan willen gaan doen in je vrije tijd? Waar word je blij van? Hoe kunnen we dat stipje van die vrije tijd meer richting de roos toebrengen? En welke activiteiten horen daar voor jou bij? Waar word je blij van? En zo geldt het ook voor je relatie. Dat kun je dan ook bespreken. Of voor je werk en je vrije tijd of je persoonlijke ontwikkeling.
Ja.
Op die manier kun je heel mooi kijken welke kleine stapjes jij kan maken om uiteindelijk een mooi bloeiende roos te worden, in plaats van het gevoel hebben te verpieteren omdat je chronische pijn hebt.
Ja, mooi.
Ja.
Dat plaatje, dat zetten we ook bij de show notes. Jazeker.
Ja. Dus samengevat, we hebben het heel erg gehad over oefeningen die je zelf kan doen. Om meer om te gaan met op een andere manier om te gaan met je chronische pijn. Zoals oefeningen over gerichte aandacht, aanvaarding en oefeningen die je kan doen als het gaat om omgaan met gedachtes en gevoelens. En meer waardegericht te gaan leven. Maar toch, je kan met jezelf aan de slag En kunnen er nog steeds allerlei dingen in jouw omgeving gebeuren, waardoor je toch meer last hebt van je chronische pijn. En dat heeft te maken met de factoren in jouw omgeving. Want we weten allemaal dat als je onderliggend chronische pijn hebt of onderliggend een andere kwetsbaarheid hebt waar je eigenlijk heel erg veel last van hebt, dat op het moment dat alles in jouw omgeving goed gaat, is het eigenlijk een soort van stabiel. Maar we weten ook dat stel op je werk, hè, we hadden het net over het levensgebied werk, stel jouw baas ontslaat jou plotseling, dan levert dat weer zoveel stress op. We weten dat dan die stress maakt dat je de chronische pijn weer meer gaat ervaren.
Ja, of slecht slapen of zo.
Exact, ja. Ook slechte nachtrust maakt dat je minder weerbaar bent. En dat het je minder lukt om al die oefeningen toe te passen.
Ja, want die oefeningen, dat is natuurlijk ook best wel moeilijk.
Ja, dat is natuurlijk ook zo. Het vraagt een soort mindshift. Een soort verandering waar je in het begin heel erg, ja, eigenlijk net als leren piano spelen of leren autorijden. Het is ook een soort nieuwe vaardigheid die je moet oefenen. En die in het begin ook tijd en energie kost.
Ja, ja.
Dat klopt.
Ja.
Aan de andere kant hoop ik ook dat je al vrij snel zult gaan voelen en ervaren dat als je eigenlijk stopt met vechten en wat meer leert er aanvaarden, dat er ook gewoon een heleboel energie overblijft. Ja. Want het grootste energielek zit hem in dat oneindige vechten. En het gevoel te hebben dat je pas verder kan met je leven als de chronische pijn weggaat. En door juist op een andere manier naar die pijn te kijken, blijft er energie over om ook je aandacht weer op meer te richten op de andere dingen in het leven die het leven zo waardevol maken.
Ja, ja, ja.
Dus we kunnen de pijn niet weghalen, maar wel meer richten op kwaliteit van leven en zingeving in het leven.
Ja.
Dat je het gevoel hebt dat je er ook zelf weer wat meer toe doet in het leven. Voor jezelf en je omgeving.
Ja, dat vind ik echt heel mooi gezegd. Ik hoop dat de luisteraar dat lukt om minder te vechten. En dan dus te ervaren dat er dus energie overblijft voor de mooie dingen in het leven. Ja. Deze oefeningen die komen dus allemaal in de show notes. Maar wat ook goed is om te weten is dat de podcast Grip op Piekeren, die hebben we ook al opgenomen. En piekeren maakt natuurlijk ook echt dat je minder goed slaapt en pijn geeft weer piekeren. Dat heeft allemaal zo met elkaar te maken. Dat is ook een hele waardevolle om te luisteren. Hoe krijg ik meer grip op mijn gepieker? Die staat ook in de show notes. En er zijn ook boeken om nog te lezen, hè, naslagwerken. Welk boek had jij hiervoor ook gebruikt, Lidewij?
Wat ik een heel mooi boekje vind voor de luisteraar die zich nog wat meer wil verdiepen, is Leven met pijn en de kunst van het aanvaarden. Dat is een heel erg mooi boekje van Ernst Beumeijer en Martine Veehof.
Ja.
En ja, ik denk dat deze auteurs niet eens weten dat ik op dit moment dit boekje noem in de podcast. Maar het is in ieder geval een heel mooi boekje waarin ook heel veel wordt uitgelegd. En er staan nog veel meer oefeningen dan de oefeningen die ik hier vermeld in de podcast.
Ja, er stond op een gegeven moment ook een zin pijn en toch gelukkig. Ja, dat is natuurlijk het streven om gelukkig te worden in je leven. Dat je grip krijgt op waar je heen wil. Met dan een lode kogel in je rugzak. Maar waar ga je heen?
Ja, ja.
Lidewij, ontzettend veel dank voor jouw uitleg hierover. Luisteraars, ik hoop dat het lukt om dit toe te passen. En nou, dan weer tot de volgende podcast.
Ja, tot ziens.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!